De laatste avond van de Nahum, de Maranatha-kring, waarin wij het boek Nahum behandelen. We zijn toegekomen aan hoofdstuk 3. Nahum 3. Ik zal het eerst met u gaan lezen. De zonden van Nineveh staat er bij mij boven. Wee de bloedstad die gans vol leugen en verscheuring is. De roof houdt niet op. Er is het geklap der zweep en het geluid van het bolderen der raderen. En de paarden stampen, de wagens springen op. De ruiter steekt omhoog, zo het vlammende zwaard als de bliksemende spies. En er zal de veelheid der verslagenen zijn. En een zware menigte der dode lichamen. Ja, er zal geen einde zijn der lichamen. Men zal over hun lichamen struikelen. Om der grote hoererijen wil, der zeer bevallige hoer, der meesteres der toverijen, die met haar hoererijen volken verkocht heeft en geslachten met haar toverijen. Zie, ik wil aan u, spreekt de Heere der Heerscharen, en ik zal uw zomen ontdekken boven uw aangezicht, en ik zal de heidenen uw naaktheid en de koninkrijken uw schande wijzen. En ik zal verfoeilijke dingen op u werpen en u tot schande maken, ik zal u als een spiegel stellen. En het zal geschieden dat allen die u zien van u wegvlieden zullen, en zeggen, Nineveh is verstoord, wie zal medelijden met haar hebben? Van waar zal ik u troosten zoeken? Zijt gij beter dan No, de volkrijke, gelegen in de rivieren, die rondom heen water heeft, welker voormuur der zee is, haar muur is van zee? Moreland en Egypte waren haar macht, en er was geen einde. Poet en Libië waren tot uw hulp. Nog is zij gevankelijk gegaan in de gevangenis, ook zijn haar kinderen op het hoofd van alle straten verpletterd geworden. En over haar geëerden hebben zij het lot geworpen, en alle haar groten zijn in boeien gebonden geworden. Ook zult gij dronken worden, gij zult u verbergen, ook zult gij een sterkte zoeken vanwege de vijand. Al uw vastigheden zijn vijgenbomen met de eerste vruchten, indien zij geschud worden, zo vallen zij dien op den mond die ze eten wil. Zie, uw volk zal in het midden van u tot vrouwen worden. De poorten uw land zullen uw vijanden wijd geopend worden. Het vuur zal uw grendels verteren. Schep uw water ter belegering. Versterk uw vastigheden. Ga in de klei en treed in het leem. Verbeter de tichelover. Het vuur zal u aldaar verteren. Het zwaard zal u uitroeien. Het zal u afeten als de kevers. Vermeerder u als kevers. Vermeerder u als sprinkhanen. Gij hebt meer handelaars dan er sterren aan de hemel zijn. De kevers zullen invallen en daarvan vliegen. Uw gekroonden zijn als de sprinkhanen en uw krijgsoversten als de grote kevers, die zich in heiningmuren legeren in de koude der dagen. Wanneer de zon opgaat, zo vliegen ze weg, alzo dat hun plaats onbekend is waar zij geweest zijn. Uw herden zullen sluimeren, o koning van Assur, uw voortreffelijken zullen zich leggen. Uw volk zal zich op de bergen wijd uitbreiden, en niemand zal hen verzamelen. Er is geen samentrekking voor uw breuk, uw plaag is smartelijk. Allen die het gerucht van u horen, zullen de handen over u klappen, want over wien is uw boosheid niet geduriglijk gegaan? Tot zover. Wel, om de gedachten te bepalen, begin ik maar weer met mijn primitieve tekeningetje. De Tigris, de Eufraat, Nineveh, de hoofdstad van het machtige wereldrijk van Assyrië, de Nijl, hier het plaatsje No, of het plaatsje Thebe, we hebben ervan gelezen in vers 8, meer van Galilea, de Dode Zee en Jeruzalem. In Juda was koning Manasse op de troon, de goddeloze koning, veel afvallige Joden, maar te midden van het volk van God, waar zoveel afval was, was er toch een overblijfsel van vrome Joden die niet heulden met de machthebbers, maar die op de Heere vertrouwden. In hoofdstuk 3 zet ik boven de lezing, hier gaat het over de motivering van het gericht. De redenen worden opgesomd waarom God de hoofdstad van het machtige wereldrijk Assur gaat oordelen. Het is apart om te zien hoe de geschiedenisboeken anders zijn dan Gods woord. Als je geschiedenissenboeken leest, dan gaat het vooral over de grootheid van Assur. Maar geschiedenisboeken zwijgen vrijwel over de val van Assur. Maar het woord van God wijdt er een heel boekje aan, Nahum, over de val van Assur. God die oordeelt de dingen die in het wereld gebeuren plaatsvinden anders dan wij. God oordeelt ook altijd met betrekking tot zijn volk Israël. Hoe hebben de wereldmachten gereageerd op het volk Israël? We zien ook dat niet alleen de Babyloniërs Assur en Nineveh hebben ingenomen, maar vanuit Nahum weten we dat Gods hand daarachter zit. Zijn oordelende, straffende hand. God houdt zijn hand over alle gebeurtenissen, ook in het grote wereldgebeuren. En de gelovige die mag dat zien. En die mag ook weten dat alle dingen zullen medewerken uiteindelijk ten goede. We zullen vanavond zien een hele belangrijke wet in het Koninkrijk van God. En die wet is dit. De wetten in Gods Koninkrijk zijn anders dan de wetten in ons land. Een van de grondregels van Gods Koninkrijk is: wat je zaait, dat zul je maaien. We zullen zien dat die hoofdstad Nineveh, de Assyriërs, dat die onrecht en verderf en geweld hebben gezaaid. En dat wordt nu op hun hoofd, komt dat weer terug. De Heere vergeldt ze naar hun daden. U moet ook bedenken, ik zeg het maar nog eventjes, u moet ook bedenken dat Nahum geprofeteerd heeft grofweg in het jaar 650 voor Christus. Hij profeteerde over de val van Nineveh. Terwijl toen Nineveh een bloeiende stad was, welvarend, rijk, in rust, in vrede. Niemand kon ze innemen, niemand kon ze wat doen. En dat zijn profetie, zijn voorzegging, in vervulling is gegaan 40 jaar daarna, namelijk in het jaar 612 voor Christus. Toen is het echt ook gekomen. Gods geest laat hem als het ware in een gezicht al zien dat de val van Nineveh er aankomt. Je had kunnen vragen aan de Joden van die tijd. Verdrukt. Manasse die huilde met de vijand. Had je nou aan de Joden in die tijd van Nahum, 650, gevraagd: geloof je nou dat die machtige wereldstad en dat wereldrijk een keer zal vallen? Nou, dan zou het voor een Jood uiterst onwaarschijnlijk zijn dat zo'n machtige land en zo'n machtige stad zou vallen. Maar het is wel gekomen. Nahum heeft geprofeteerd. En misschien heeft Nahum het zelf niet meegemaakt. Maar de jongeren die in de tijd leefden van 612 toen de stad echt viel, die hebben nog wel eens gedacht aan die oude godsman Nahum. Het is inderdaad gekomen. God vervult zijn woord. Ik wil dat toepassen. Als je nu vraagt, geloof je dat de wereldmachten, de wereldleiders die het voor het zeggen hebben, geloof je dat dat eenmaal op zal houden? En dat straks er eentje de regering zal hebben, namelijk Jezus Christus over de hele wereld, dan lijkt dat net zo onwaarschijnlijk als het voor de Joden in die tijd onwaarschijnlijk was dat dat wereldrijk zal vallen. Geloven we dat Gods woord, wat Gods woord zegt over het einde van deze wereld en de machthebbers in de wereld en de duivel als de vorst der duisternis, dat de Messias komt om een einde te maken aan al de volken, al de machthebbers en aan het rijk van de Satan en dat hij zijn eigen rijk zal gaan stichten? Lijkt onwaarschijnlijk, maar we zullen zien, dat is toch onze hoop en verwachting, dat het woord van God ook daarin, als het komt, ook trouw zal worden volbracht. Als u Nahum 3 gelezen hebt, dan hebt u ook wat lijnen kunnen trekken naar Openbaring. De val van Babylon bijvoorbeeld, Openbaring 17. Hè? Dan zie je dat Nineveh, zo'n goddeloze stad, ook een voorbeeld is voor het eindtijdelijke Babylon, dat ook zal vallen. En dat trouwens ook met een hoer en een stad vergeleken wordt. Nou goed, dat is eventjes ter inleiding. In hoofdstuk 3 gaat het dus over de redenen, de motivering, waarom God de stad gaat straffen. En dan wil ik dit hoofdstuk in 3 delen delen. Vers 1 tot en met 7, vers 8 tot en met 11 en vers 12 tot en met 19. In vers 1 tot en met 7 dan worden de redenen genoemd van de verwoesting van Nineveh. waarom God die stad gaat verwoesten. Vers 811 gaat het over een voorbeeld wat gegeven wordt. Het voorbeeld van de stad No. Een Egyptische stad. Zoals die stad No, hier, zuiden van Egypte. Zoals die stad is ingenomen, zo zullen jullie Ninevieten ook worden overwonnen en de stad zal worden verwoest. En vers 12 tot 19, daar gaat het over de eigenlijke vernietiging. De eigenlijke vernietiging van alles waar ze op vertrouwden. Dat zullen we gaan zien. Alles waar ze op vertrouwden, van oh, wij kunnen nooit ingenomen worden, dat wordt in één klap weggevaagd. Goed, dat is de inleiding. Laten we nu eens gaan kijken naar het eerste gedeelte, dat is vers 1 tot en met 7, de redenen waarom Nineveh wordt ingenomen. Vers 1. Het begint al met een woord wee. Wee tegen Nineveh. We zullen zien dat in deze eerste 7 versen Nahum op een schokkende wijze beschrijft de zonde van de stad. Afgoderij, wreedheid, moord, leugen, verraad enzovoort. Wee, dat is eigenlijk een klacht die hoort bij een dode, bij rouw. Met andere woorden, de ondergang van de stad is onafwendbaar. Wee. Nineveh wordt als het ware voor Gods rechtbank gedaagd. Nineveh wordt aangeklaagd. En op grond van de aanklachten die overtuigend bewijs zullen opleveren, zullen ze ten ondergang worden veroordeeld. Wat zijn dan de redenen? Nou, de bloedstad, die vol leugen is. En vers 4 wordt er gesproken over de hoer. Bloedstad en hoer. Je ziet dat de duivel twee hele grote pijlen op zijn boog heeft. En die twee grootste pijlen van de Satan, dat is de pijl van het geweld en van het bedrog. List. Geweld en list bestrijden. Dat zien we hier in die bloedstad terug. Bloed, geweld, bloedvergieten, agressie. En we zien het ook terug in de list. Ze wordt in vers 4 wordt die stad een hoer genoemd. Verleiding. Vervolging. Dat wereldrijk heeft wat vervolgd arme slachtoffers, onderworpen volken. En ze hebben ook enorm veel verleid. De duivel die wordt genoemd een brullende leeuw, dat is het geweld. De duivel wordt ook genoemd een listige slang. Hij komt of met vervolging, ook in onze tijd, of in het Vrije Westen, komt hij vooral door verleiding. En die twee hoofdpijlen, dat zien we dus ook weer terug in de stad. De bloedstad. Genoemd. Oorlog, onderdrukking. De stad is gesticht op geweld ten koste van veel bloedvergieten. En verscheuring. Ze hebben zich gedragen, die Assyriërs, als verscheurende roofdieren om zoveel mogelijk macht naar zich toe te trekken en schatten en zoveel mogelijk volken aan zich te onderwerpen. De bloedstad. Nou, dat dat voor een heidense goddeloze stad zo is, dat kunnen we nou een klein beetje indenken. Wat mij trof, en de kanttekeningen zeggen dat ook, dat in Ezechiël 22, u hoeft dat niet op te zoeken, maar het is wel zo, in Ezechiël 22 wordt Jeruzalem genoemd, de bloedstad. En dat vind ik nog veel aangrijpender. Dat heidenen vol geweld en list zitten, ja, die zijn onder invloed van de... Maar dat nou de Godstad Jeruzalem. De stad van de grote koning, dat Ezechiël moet zeggen, ook u bent een bloedstad geworden, dat is nog veel aangrijpender. Ik weet niet, dan ga ik weer, ik heb wel eens van die invallen, hè? Dat zal u in de zondags ook wel merken. Dan zeg ik even tussen haakjes en dan... Goed, al die invallen. Ja. Wat mijn inval is, even tussen haakjes... Als je dat nou ziet, hè, dus hier Nineveh, bloedstad, en in Ezechiël Jeruzalem, bloedstad. De heidenen en dus het volk van God. Ik moet nu opeens denken aan, in het Nieuwe Testament zie je iets dergelijks. In Romeinen 1 wordt gesproken over de zonde bij het Romeinse volk, de heidenen.
over hoererij, over tegennatuurlijke gemeenschap, afgoderij en van alles en nog wat. Heel erge dingen. Nou, dat kunnen we dan begrijpen, maar niet goedkeuren. Maar het treffende is, als u 2 Timotheus 3 leest, dan staat er in het laatst van de dagen, dan zullen de mensen liefhebbers zijn van genot meer dan van God. Onverzoenlijk, de ouders ongehoorzaam, hatend en elkaar hatend. En dan gaat het niet over heidenen, maar dan gaat het over de christenheid. Ziet u de parallel in het Oude Testament dus dit? En in het Nieuwe Testament zie je dus hetzelfde gebeuren wat in Jeruzalem gebeurde, zie je dus ook gebeuren bij het getuigenis onder het christendom. En dat is aangrijpend. De bloedzat. Louter leugen. Niet eerlijkheid, geen waarheid, maar onbetrouwbare diplomatie. Zo heeft die hoofdstad zich rijk gemaakt. Nou, vers 2 tot en 3 zie je dan, dan verspringt het beeld en dan gaat Nahum spreken over die Babyloniërs die eraan komen. De vijand, hè, om de stad te veroveren. En als u, als u de nieuwe Bijbelvertaling hebt, dan is dat mooi vertaald. Dan is het dichterlijk vertaald. En het is ook heel erg dichterlijk. Je ziet het voor je gebeuren. Hè. Ze komen eraan, geklap van de zweep, geluid van het bolderen de raderen. Paarden stampen, wagen springen op, ruiter steekt omhoog. Zwaard, spies. Je ziet het zo voor je, precies. Het aanstormende leger van Babel. Het is van verre al te horen. Zweepslagen, wielgeratel, stampende paarden. En het is ook te zien, vers 3. Ruiters boven het voetvolk, steigerende paarden, zwaarden die flikkeren, speren die flitsen de lucht en vooral veel slachtoffers. Er staat een zware menigte der lichamen. Geen einde aan de lichamen. Men zal over hun lichamen kunnen struikelen. Bezaaid met lijken. Dat is al een keer gebeurd als voorproef bij Sanherib. Hè? Hier zitten we in de tijd van 650. Daarvoor, 50 jaar daarvoor ongeveer, leefde Hiskia. Toen kwam koning Sanherib en toen waren daar 185.000 soldaten. Die 's morgens in ene keer door de engel des Heren hier lagen daar. Hier gaat het niet over soldaten, hier gaat het over de stad. Alle mensen, oude mensen, jonge mensen, ook kinderen. De bloedstad is gevuld met het bloed van hun eigen inwoners. Wat je zaait, zal je maaien. Je hebt bloed vergoten van andere volken en nu wordt hun eigen bloed vergoten. De vergelding. Nineveh wordt dus hier echt omgekeerd. Wat in de tijd van Jona uitgesteld werd, omdat er berouw was, wegens Gods langmoedigheid, dat gaat hier in vervulling. Nineveh wordt omgekeerd. En weet u wat ik ook opvallend vind? Ik probeer je natuurlijk een beetje naar jezelf toe te halen ook. In die stad zaten natuurlijk ook heel veel kinderen. Kleine kinderen gaan we daar ook nog even over spreken. Heel veel kinderen. En ook die kinderen kwamen om. Minstens 120.000 kinderen in de tijden van Jona. Hoeveel zullen er niet in de tijden van Nahum hebben gezeten? Hoeveel kinderen? Ook die kinderen kwamen om. Die het onderscheid niet weten tussen hun rechter en hun linkerhand. En daar zie ik een les in. In de tijd van Jona. Toen Jona preekte en de mensen reageerden op de preek van Jona en zich gingen bekeren tot de God van Jona, die ouders, die grootouders, die wisten dat er een God was in Israël. En daar gingen ze rekening mee houden. Maar nou ben je 50 jaar, nou ja, je bent langer, maar nou ben je een aantal jaren verder. Maar die kinderen, die kleinkinderen, die achterkleinkinderen, die gingen steeds minder weten over dat grote wonder wat gebeurde ten tijde van die voorvaders, dat er ooit eens een Jona gelopen heeft en dat die grootouders zich bekeerd hebben. En die kleinkinderen en die achterkleinkinderen, die wisten steeds minder. En de God van Jona, daar werd niet meer over verteld in de christelijke opvoeding. In de opvoeding van de kinderen. En dan blijkt het dus zo, dat als je niet meer weet van een vader en van een vaderhuis. U kent het gezegde wel, hè, dat die verloren zoon, die wist nog dat er een vader was. Met een vaderhuis. Maar de kinderen en de kleinkinderen van die verloren zoon, waar wij ze van spreken, als die in het verre gelegen land gebleven was, die weten niet meer dat er een vader is in een vaderhuis. Nou, zoiets zie je dus in de tijd van Nahum. Ooit in een ver verleden was er eens een keer een opa of een oma die nog aan de God van Israël deed. Die kinderen niet meer. Maar die kinderen kwamen dus wel om. En dat is ernstig. Vergelding. Bloed voor bloed. Nu gaan we naar vers 4 tot en met 7. Daar zie je dus het andere stuk. He, dit was het eerste stukje, vers 1 tot en met 3, over het geweld van de stad. En nu gaan we naar de tweede, vers 4 tot en met 7. Dat is de list. De list. De verleiding. Ook dat is een pijl op de boog van Satan. Er staat, vers 4, om de grote hoererijen wil van de zeer bevallige hoer. De meesteres der toverijen. Dat woordje toverij. Dat staat in het Septuaginta en de Griekse vertaling. Dat woord farmacie. Nou, farmacie, dat heeft te maken met medicijnen, hè? Farmaceutische industrie. Farmakeia, farmacie, dat heeft te maken ook met drugs. Met drankjes, met kruiden. Die ga je mengen, hallucineren. En zo kom je dan in een andere wereld terecht en zo word je makkelijk verleid. Verdoving, ja, precies. De hoofdstad die had dus ook iets aantrekkelijks, zoals steden ook in onze tijd iets aantrekkelijks hebben. Iets verleidelijks. De zonde ligt voor het oprapen in een stad. Hier wordt Nineveh vergeleken met een mooie vrouw die mannen verleidt. En zo heeft die hoofdstad ook heel veel mensen, volkeren verleid om met haar in zee te gaan. Hoererij. Ook ontucht. Geestelijke hoererij. Afgoderij. De god van Assur. Dat was een godin trouwens. Ishtar. Een liefdesgodin. En er werd dan gewijde ontucht gepleegd. Dat zit er allemaal in. U ziet dat verleiding nog veel gevaarlijker is. Ook in onze tijd. De wereld is verleidelijk. Heeft veel te bieden. Trekt aan. Roem. Rijkdom. Verdienen. Aantrekkelijke dingen. Een hoer het verbodene trekt. Terwijl de ware kerk wordt vergeleken niet met een hoer, maar met een bruid. Het is apart dat ook in het boek de Openbaring het beeld van stad en vrouw samengenomen wordt. Babylon, of in dit geval Nineveh, is een stad die vergeleken wordt met een hoer. En de kerk Gods, die wordt vergeleken, een stad, het nieuwe Jeruzalem, dat als een bruid die voor haar man versierd is, uit de hemel komt. He, dus dit is de stad zonder God en dit is de ware gemeente die leeft met God. Hier wordt gesproken over de hoer, die je betoverend mooi verleiden kan. Ja? Pardon. Ja, maar hier gaat het over Nineveh.
Ja, wat ik bedoel, maar het beeld is allemaal het Oude Testament. Als het over het beeldmateriaal gaat,
ja,
dan is dus Jeruzalem. In Israël is de vrouw van Jehovah niet plicht over het als je met andere goden gaat.
Ja.
Maar de heidenen hebben nooit de God van Israël op de man gehad.
Nee, nee, in die zin niet. Maar dat neemt niet weg dat dit beeld wel gebruikt wordt. Zowel hier in het Oude Testament. Het gaat mij om die vergelijking dat een stad ook met een vrouwspersoon vergeleken wordt. He, dat is duidelijk, hè? Ja. Klopt, ja. Dat is ook inderdaad.
Nu ook.
Ja, zeker. Dat is ook een lijn die. Die
dat hoort er toch ook bij.
Hè? Ja, we komen daar nog even op terug in vers 6. Maar dat is waar. Ook, ik stip het al even aan, hè, over die Venus, die liefdesgodin. Nou, als je dat naar onze tijd vertaalt, ja, dat heeft alles wat met seks te maken heeft. Hè? En porno.
Op de verkeerde manier.
Ja, en dan op de verkeerde manier. En,
kinderporno,
ja. Dus dat zit er wel allemaal in, ja. Ja, altijd de tempelprostitutie. Ja. Ja. Dus je ziet dat die oude afgoden, die komen ook in onze tijd weer terug, alleen in een nieuw jasje.
Je valt erover,
precies. Waarom kan die stad nou zo verleidelijk zijn? Ik denk, wat ik gelezen heb ook in de voorbereiding en commentaar, en dat is zo waar. Een stad heeft zuikracht en heeft verleiding als de parels van Gods woord niet meer schitteren. Als de schatten van het verbond. Psalm 25, hun die zijn verbond en worden als hun schatten schade slaan. Als die schat niet meer schittert in de prediking, als die in de huizen niet meer gezien wordt, als je niet meer verrukt bent over de schatten die God in Christus ten zegen schenkt, dan zullen je kinderen, of dan zullen mensen nooit zeggen, hey, wat heb jij daar voor, wat voor moois heb jij daar? Als ze nog nooit dat hebben gezien, dat ik iets moois heb, dat ik dus iets te vertellen heb, dat ik iets weg te geven heb wat ik van God gekregen heb, als dat voor mij niet meer mooi is, dan zal het voor mijn nageslacht of voor de inwoner of voor de wijk helemaal niet meer aantrekkelijk zijn. En dan gaat het, dan gaat de zuigkracht zo groot, ja, dan gaan ze voor de bijl. Zo was het met Manasse natuurlijk ook. Hè? Manasse die had niks meer met die God van zijn vader te doen. Zijn vader was Hiskia en die heulde dus met de vijand. Er kwam zelfs een Assyrisch altaar te staan in de tempel van Jeruzalem. Zo ver ging dat. Een hoer, de verleiding, toverkunsten. En dan zie je de straf in vers 5. Zie, ik zal u. God gaat ze vergelden. Spreek de heren der krijgsmachten. Heerscharen, der legerscharen Gods. Aan hem is alle macht. Ik zal uw zomen ontdekken boven uw aangezicht. Nou, die aantrekkelijke vrouw. Uw zomen ontdekken. Hè? Dus dat kleed, dat verleidelijke kleed, dat wordt boven haar aangezien. Ze wordt helemaal naakt uitgekleed in haar schande. Zoals dat ook bij overspel was, dan ben je openlijk te schande gemaakt. God rekent af met die uitdagende vrouw. Van haar aantrekkelijkheid blijft niets meer over. En ik zal de heidenen uw naaktheid en de koninkrijken uw schande laten zien. God zet haar naakt te kijk. En dan vers 6, en ik zal verfoeilijke dingen op u werpen. Wat zegt de MBV? Ik zal je onder vuil bedelven. Je smerigheid, u noemde net dat woord gore seks. Je gorigheid, dat smijt ik in je gezicht. De smerigheid gooi ik over je heen. Matthew Henry zegt, als een slet achter de beulskar. Zo ging dat waarschijnlijk in de tijd van de 18e eeuw in Engeland. He, als een slet achter de beulskar. Je onreinheid te schande maken. Ik herinner mij dat was gezien in een film. Dat ook vrouwen die in de Tweede Wereldoorlog zich prostitueerden. He, dat ze dan na de bevrijding ook openlijk te schande haren geknipt enzovoort. En al die dingen. Geschoren, ja. Zoiets denk ik, hè? Openlijk te schande. Haar onreinheid en verontreiniging, dat komt op haar terug. Ja, bedek naar de eigen vuil. Ik zal u als een spiegel stellen. Als een spiegel, dat wil zeggen, een waarschuwend voorbeeld voor andere mensen en andere volken. Zo zal ieder gedaan worden die zich in zijn onreinheid anderen verleidt. 7. En het zal geschieden dat allen die u zien, ja, een walging hebben en van u zullen wegvluchten. En vroeger was ze zo aantrekkelijk, kwamen er allemaal mensen naar haar toe. Maar nu ze in haar naaktheid openbaar komt, ja, schande, zullen de mensen weg zijn. En dan komt er ook weer een aangrijpend vers. Wie zal medelijden met u hebben? Van waar zal ik u troosten zoeken? Wie zal u nou troosten? Weet je wat er in het Hebreeuws staat voor dat woordje troosten? Moet u allemaal weten. Wat is het Hebreeuws woord voor troost? Nee. Nee. Wat betekent Nahum? Troost. Nahum betekent troost. Trooster. Dus hij noemt hier eigenlijk zijn eigen naam. Van waar zal ik u Nahum zoeken? Trooster zoeken. Dus hier klinkt zijn eigen naam. Weet u wat hierin zit? Als het met een wereld die zonder God leeft, mensen die zonder God leven, als God gaat afrekenen, als hij als rechter je voor zijn gericht gaat dagen, dan is er voor mensen zonder God, een wereld zonder God, geen troost meer. Dan ga je volkomen failliet. Gelukkig is het anders met de bruidskerk. De ware gelovigen. Die bij hem schuilen. Naam 1 vers 7, weet u nog? De Heere kent alle die bij hem schuilen. Die mogen iets kennen van de enige troost in leven en in sterven. Maar als je de wereld verkiest. En als je God verliest. Als het nou op aankomt, dan heb je niks. Alleen de bruid heeft toekomst, maar een hoer niet. Als je stad een andere stad is, een stad die fundamenten heeft, en als je daar naartoe mag reizen. Zo gaat de stad ten onder, een wereld zonder God, onbeweend en ongetroost. Misschien is dat wel de grote waarschuwing van het hele boek. Nineveh, Assur, dat is in de Bijbel een type. Misschien moet ik dat ook even zeggen. Misschien moet ik dat over. Kijk, ik leg het letterlijk uit, zodat u een beetje weet de gang van zo'n hoofdstuk. Maar je kan het natuurlijk ook symbolisch zien. Hè, van waar duidt dit nou op? Hoe kan ik dat nou zien? Kijk, de wereld, dat wil zeggen de wereld die in het boze ligt, onder leiding van de duivel, zonder God, wordt op verschillende manieren in de Bijbel ons voorgesteld. Hè, ik denk bijvoorbeeld aan Egypte. Dat is ook een beeld van de wereld. Hè, God leidt zijn volk uit het diensthuis uit Egypteland. De wereld, Egypte is de wereld in zijn rijkdom. De schatten van Egypte. En in de wijsheid van Egypte. Maar Mozes verkoos met het volk van God kwalijk behandeld te worden. Dan al die schatten en de genieting van de zonde. Hè, Egypte is een beeld van de wereld in zijn wijsheid, in zijn rijkdom. Maar die kan een kind van God niet bekoren. Ook Babel, Babylon, is natuurlijk ook een beeld van de wereld. En dan vooral de wereld in zijn afgoden, in zijn verdorvenheid. Babel was vooral bekend vanwege zijn vele afgoden. En ook kan je zeggen, Assur en Nineveh is ook een beeld van de wereld. En vooral de trotse wereld. De trotse wereld. De hoogmoed. Assur wil zeggen hoogmoed. Roem. Zoveel mogelijk halen wat er uit te halen valt. Maar ook die wereld, die verdwijnt. En dan heb je niet een echte troost die in leven en in sterven meegaat. Nou, dat is 1. Vers 1 tot en met 7. De redenen waarom Nineveh geoordeeld wordt. Ik stop even. Wie heeft er over deze 7 versen nog wat te zeggen? Of te vragen? Allemaal duidelijk? Ja, heel terecht. Ja. Uiteindelijk gaat het natuurlijk over de strijd tussen het rijk van de duivel en het rijk van God. Daar gaat het over. Ja. De wereld, de hoer of de bruid, de gemeente, of hoe je dat ook wil zeggen. Ja. Ik moest aan Augustinus denken, waar ik volgende week aan ga beginnen. De stad Gods en de stad der wereld. Daar zit er helemaal in. Goed, we gaan naar vers 8 tot en met 11. Tweede hoofdgedachte. Daar zien we dat Nahum een actueel voorbeeld neemt. Wat die Nineviete heeft aangesproken. Een voorbeeld van No. Zijt gij beter dan No, de volkrijke, gelegen in de rivieren die rondomheen water heeft, welke voormuur de zee is, haar muur is van zee. Nahum gebruikt een actueel voorbeeld wat die Assyriërs herinnert aan wat in hun jongste geschiedenis heeft plaatsgevonden. Want in het jaar 663 voor Christus was daar een meneer Assurbanipal, die zat trouwens nog steeds op de troon. Er was daar een meneer Assurbanipal, dat was de koning, en die trok in ene keer zo dwars door Juda heen naar Egypte en hij veroverde deze belangrijke stad No, of ook wel genoemd Thebe, of ook wel genoemd No-Amon. Verschillende woorden voor dezelfde stad. En die stad daar, dat was de koninklijke residentiestad. Daar woonden in die tijd de farao's van Egypte. Hele belangrijke stad. Homerus, zegt u niks, maar Homerus was een Griekse schrijver waarbij veel historische details uit te kunnen halen, die zegt dat deze stad genoemd werd de 100 poortige. De 100 poorten. Dus die stad was prachtig gelegen aan de rivier de Nijl. En die had 100 poorten. Ook een oninneembare stad, dachten ze. Maar toen kwam meneer Ashurbanipal. En ja hoor, daar ging die stad. Zo zegt Nahum. Zo wordt Nineveh ook ondersteboven gekeerd en ingenomen. He, die mensen in Egypte, die inwoners van de stad No, die hadden ook nooit gedacht dat de stad ingenomen zou worden. Want het is gebeurd door jullie koning. En hij heeft ze meedogenloos gestraft, die Egyptenaars. En ze zijn weggevoerd. Ze dachten vers 8, nou, onze stad, de stad No, dat ligt aan de rivier de Nijl. Natuurlijke bescherming door het water. Daar komen ze niet zomaar overheen. Bovendien, er zijn heel veel bondgenoten, vers 9, Moreland. En Egypte, Ethiopië en Egypte waren in haar macht bondgenoten. Talloze mensen, Poet en Libië. Poet en Libië, dat schijnt in het westen gelegen te hebben. Poet, dat is hetzelfde als Cyrene, Simon van Cyrene. Poet, het land Poet. Cyrene en Libië, nou dat kennen we nog, ten westen van Egypte. Dat waren dus buitenlandse bondgenoten. En die wilden de stad ook wel helpen. Maar al die bondgenoten en dat water hielp allemaal niks, want de stad werd gewoon ingenomen. Het is interessant, zomaar even detail, dat er toen die stad ingenomen is, daar waren twee geweldige grote, ja we noemen dat obelisken. Dat zijn van die grote Asterix en Obelix. Hè? Obelix hebben altijd zo'n steen achter op zijn rug. Hè? Dat is een obelisk, een marmer, zo'n grote zuil eigenlijk. En bij de opgraving in Nineveh zijn er twee Egyptische zuilen, obelisken, uit No. Die zijn in onze tijd teruggevonden in Nineveh. Dus dat wil zeggen, die Bijbel, er is wel eens tijd geweest dat je die Bijbel van allemaal sprookjes. Maar de opgravingen, de stenen, getuigen dus dat God gelijk heeft. En dat het allemaal historisch betrouwbaar is. De strategische ligging dus en de militaire bondgenoten helpen niet. Wat ik denk dat Juda wel gesidderd heeft, hè, toen Ashurbanipal kwam zo. En het veroverde toen weer terugging. Ze hebben gezitterd. Maar zo zal het ook vallen. Vers 10. Nog is zij gevankelijk gegaan in de gevangenis. De wegvoering van die Egyptische inwoners. Ook zijn haar kinderen, die Egyptische kindertjes in die stad No, op het hoofd van alle straten verpletterd geworden. En zelfs haar aanzienlijke, haar geëerde. Geëerden, die zijn, daar is het lot over geworpen. Wie gaat er het eerst op transport? Als slaven verkocht, zo kan je het ook vertalen. En ze zijn in de boeien geklokken, als vee zijn ze in de boeien geklonken. Hè? Die belangrijke in die stad, No. Ja, over die kinderen, dat is natuurlijk ontzettend erg, die kindertjes. Kleine kinderen gedood. Op een verschrikkelijke manier. Ik moet denken aan een psalm. Er is één psalm die dat ook zegt. Hè? Psalm 137. Hè? De kinderen die tegen het steenrotsen verpletterd worden. U moet zich voorstellen dat die kinderen. Dat was natuurlijk last, hè? Voor de bezetter. Voor de bezetter waren die kleine kinderen die waren tot last. Die andere mensen die konden op transport worden gezet. Dan kon je nog als slaven verkopen. Die kon je nog aan het werk zetten. Maar die zuigelingen, dat hou alleen maar op bij het transport. Dus weg ermee. En je zou dat natuurlijk ook naar onze tijd kunnen vertalen. In die zin dat je kan zeggen, als je de hele abortusproblematiek hierbij doet, dan hebben wij natuurlijk ook weer niet zo heel veel te zeggen. Want dit lijkt een verschrikkelijke tekst. Maar ik lees wel eens die blaadjes van Schreeuw om Leven. En ook de plaatjes erbij. En daar word je soms ook misselijk van als je weet dat dat gebeurt. Dat die kleine kinderen in de moederschoot worden verpletterd. Alleen dan niet hardhandig, maar met een spuitje. Of zelfs doorgeknipt. En verschrikkelijk die ledemaat. Schrikkelijk. Dus dat is net zo erg als wat we hier lezen.
Ja, en dan te bedenken, hè, die kleine kinderen waar God dus in de tijd van Jona nogmaals zich over ontfermde. Dat dat een van de redenen was dat de Heere zegt, om vanwege die kinderen zal ik de stad ook sparen. Maar die genadige God waren ze dus vergeten. En dan zegt de vers 11, zoals het dan gegaan is met deze stad Egypte, zo zegt Nahum, zal het dus ook gaan met jullie. Ook gij, ziet u staan, vers 11, ook zult gij dronken worden. Namelijk, dronken van de drinkbeker van Gods toorn. Ook gij zult een sterkte zoeken. Of, zegt een andere vertaling, gij zult een schuilplaats zoeken. Maar die niet vinden. Maar die niet vinden. He, dus voor Nineveh is er aan de ene kant geen troost, vers 7. En er is dus ook geen schuilplaats, vers 11. Er staat hier, gij zult een sterkte zoeken. Je kan ook lezen, gij zult een schuilplaats zoeken, maar niet vinden. Ik moet weer denken aan het boek de Openbaring. Als de Heere komt om te oordelen, dan staat er dat de mensen zeggen van bergen valt op ons. En heuvelen bedekt ons, want de grote dag van de toorn van het Lam is gekomen. Maar ook dat zal geen voldoende schuiling geven. Dat zal geen voldoende, niet voldoende bedekking geven. Gelukkig mag ik nu verkondigen dat er schuilplaats is. Dat er één plek is waar we veilig kunnen schuilen, mogen schuilen. En dat is achter het bloed van het Lam. Dat alleen behoudt voor de toekomende toren. Ik denk dat het hele boek Nahum, waarin God afrekening gaat houden met de wereldmachten, dat het een beeld is van de toekomst waarin God zijn toren ook over het wereldgebeuren gaat geven. En de boodschap van Nahum is om ons te waarschuwen, maar om ons ook te wijzen dat er nu één troost is. En één schuilplek. En dat is bij de Heer Jezus Christus die redt van de toekomende toorn. Nou, dat is vers 8 tot en met 11. Beetje duidelijker wat er nu staat. Ook, ja, ja, ja. Vers 12 tot en met 19, het laatste. Ja. Even kijken hoor. Vers 3. Ja, ja. Sorry hoor. Oh, ja. nou, we kijken naar het... Oké, we kijken naar het derde, het laatste gedeelte. Ja? Ja. 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 Ja, ik zeg... ja, dat kan. Ja. Dat kan wel. Dat je eigenlijk als een beschonkene... Als een beschonkene op zoek bent naar een laatste strohalmpje... Dat kan ook. Ik heb dat ook gelezen inderdaad. De kanttekeningen die plaatsen het met dronken. Namelijk omdat ze... het oordeel van God moeten ondergaan. Maar je kan ook... nee, je ziet het wel goed. Ik heb inderdaad ook een verklaring gelezen... die dat zegt van het kan ook zijn dronken inderdaad... van smart. Dus dat is helemaal niet zo gek. Ja. Nou, dan zien we dat... het laatste gedeelte dat... ja, nogmaals, Nahum profeteerde toen de stad in volle bloei was. Dus hij is geen verslaggever... die ziet... en schrijft wat hij ziet... Maar hij profeteert wat in de toekomst zal gebeuren. Ik denk dat mensen die de profetie van Nahum hebben gelezen... in het jaar 650 hun schouders hebben opgehaald. Onzin. Kan dat nou?
Aan de andere kant haalt Nahum zijn schouders op voor al die rijkdom en die macht die daar is in die wereld. Zeg me niks, want ik zie de wereld en haar glorie gaat voorbij. Daar kan je niet op bouwen. En dan gaat hij tonen dat overal waar ze nou op vertrouwen, dat dat hen in de steek zal laten. Vers 12 wordt gesproken over uw vastigheden, uw fortificaties, uw versterkingen, uw sterke steden. Uw muren blijken papieren muren te zijn. Al uw vastigheden zijn vijgenbomen van de eerste vruchten. Dat wil zeggen, die sterke vestingen, die als rijpe vijgen. Je hoeft maar even aan te tikken tegen die boom en je houdt je mond open en je hoeft nog ineens te kauwen. Ze hadden zo in je mond, bij wijze van spreken. He, zo zal de vijand komen, zo zal Babel komen. En die hoeft maar even tegen de muur te tikken, jullie geven je al over. Ondenkbaar voor zo'n wereldrijk dat dan superieur is. Het zal gebeuren. De veroveraar hoeft er bijna niks voor te doen. De muren blijken papieren muren te zijn. Vers 13. Hoe zit het dan met het sterke leger? Vers 13. Zie, uw volk zal in het midden van u tot vrouwen worden. Uw soldaten zullen bang worden als vrouwen. Krijgshelden, die vrede Assyrische soldaten, die zullen als bibberende vrouwen worden. Weerloos. Niet meer vechten als vroeger. Weet je wat Matthew Henry zegt? Even lachen. Kan je met de Hendrik lachen? Ja, geloof volgens mij wel. Hij zegt dit over die vrouwen, hè? Die soldaten die zullen worden als vrouwen. Hij zegt, dat wil zeggen, wispelturig en laf in gevaar en hun angst zal vermeerderen door hun inbeelding. Dus dat is de positie van de vrouwen in de tijd van Matthew Henry.
Nou, bij de
Roosters
had hij dat niet gezegd.
Nee. Nee, klopt.
Die laatste herken ik wel.
Prachtig. Ja. Maar goed, het beeld van de weerloosheid spreekt me nog het meest aan, moet ik zeggen. Dus ook die soldaten, die dappere mannen, komt helemaal niks van terecht. Dan ook de grendels en de poorten. Ja, er staan er ook poorten voor die prachtige, machtige stad. Ja, staat in vers 13. Dat de poorten van uw land zullen uw vijanden wijd geopend worden. Het vuur zal uw grendels verteren. Ook die poorten, die vliegen als het ware open voor de vijand. Nineveh is een makkelijke prooi. De grendels zullen door vuur worden verzengd. Ja, maar, nou ja, de muren houden het niet. De soldaten doen het niet. De grendels en de poorten doen het niet. En dan wordt er in vers 14 en 15 over de inwoners zelf gesproken. De inwoners van de stad. Die zullen de stad toch zeker wel verdedigen? Nou, dan staat in vers 14 dit. Spottend. Schep uw water ter belegering. Met andere woorden, Nineveh ligt aan de Tigris. Er is al veel water. Maar als je vijanden ziet aankomen, dan moet je natuurlijk zorgen dat je voldoende watervoorraad hebt binnen de muur, dat je kan overleven tijdens een beleg. Nou, gaan jullie maar vast zorgen dat je genoeg water hebt, want ze komen eraan. En staat er, ga in de klei en treed in het leem, verbeter de tichelover. Met andere woorden, ga maar alvast tichelstenen bakken van klei en leem, want eventuele bressen in de muren die de Babyloniërs zullen schieten, dan kan je dat een beetje dichtpleisteren. En terwijl jullie dat zullen doen in die tijd, staat er, dan zal het vuur al daar jullie verteren. Klei en leem was nodig voor de tichelstenen. Hè? Het werd gekneed, heb ik gelezen, door met blote voeten erop te lopen. Klei. En dan werd het wat steviger en dan kon je daar dus die tichels van maken. Maar midden in dat werk dat jullie dan zullen doen om de bressen te dichten, dan zal het zwaard en het vuur jullie kapot maken. Doden. Ja? Ja, klopt. Ja. Ja, daar was het bouwen, hè? En hier is dat te vergeefs. Ja. Ja.
Maar die stad is toch gevallen door het water. Dat was zo hoog. Nee, Babel.
Ja. Ja, klopt. Ja. Ja.
Dat waren zwakke plekken.
Ja. Ja, ook. Ja, klopt. Ja. Ja, precies. En daar konden dat leger natuurlijk doorheen. Hè? En nou ja, die tichelstenen zijn dan als het ware, omdat, maar het is natuurlijk spottend bedoeld, van jullie kunnen dat allemaal gaan doen, maar het helpt wel niet. Ja, klopt.
Ja.
Nee, klopt. Want het water was extreem hoog, waardoor er inderdaad spontaan gaten kwamen in die muur. De zwakke plek. En daar kwamen de Babyloniërs doorheen. Ja. Ja, 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 ja.
Wel op een natuurlijke wijze. Het is niet zo dat de vijand, zeg maar, aan de buitenkant in de ronding een bres heeft geslagen.
Niet door een stoot.
God had voor een bres gezorgd, in dit geval.
Ja. Klopt, ja. Ja, even kijken. Vijfde, het vuur zal daar verderen. Het zwaard zal u uitroeien. Het zal u afvreten als de sprinkhaan of de kevers of de bitsprinkhaan. Vermeerder als de kevers, vermeerder u als de sprinkhaan. Dit is een moeilijk vers. Omdat namelijk Nehemia hier, of Nehemia, ja, het woord sprinkhaan gebruikt op tweeërlei manier. Dat is een beetje lastig. Aan de ene kant zegt hij het vuur en het zwaard, dat zal u afvreten als de kevers. He, dus het zwaard van de vijand zal net zo huishouden zoals sprinkhanen huishouden op een groen akker. Kaal, blijft niks meer van over. Dat is de ene kant. Maar vervolgens in vers 15b, vermeerder u als kevers en vermeerder u als sprinkhanen, dat zegt hij dan weer tegen de Ninevieten. Al zouden jullie zo talrijk zijn als sprinkhanen, ja, dat zou u nog niet helpen. Dus dat moet je even zien, want anders dan snap je het niet meer. Wie merken het nou als eerste dat het bloeitijd voorbij is? Dat zijn de handelaars, vers 16. Gij hebt meer handelaars dan de sterren aan de hemel zijn. Handelaars, de kooplieden. Ja, als een stad rijk is, dan komen daar de kooplieden op af. En als er een bloeitijd is economisch en is er geld te verdienen, komen de kooplieden op af als vliegen op stroop. Maar als de Dow Jones het niet meer doet, Dan vliegen die kooplieden ook zo wel weer weg. He, als er een recessie is, dan gaan ze weg. En dat zien die handelaren natuurlijk. De Dow Jones, de AIX-index, dat is een goede graadmeter van moet je gaan beleggen of niet. Nou. Dus je ziet dat dit wel uit het leven gegrepen is natuurlijk. Hè? De handelaren die vliegen weg als sprinkhanen. Uw gekroonden. En zijn ook al sprinkhanen. En uw krijgsoversten. Met andere woorden, de aanzienlijke, de topambtenaren, de legertop. Ja, als het goed gaat, wil iedereen een gaatje meepikken. Maar als het nou echt slecht gaat, weet je wat er gaat gebeuren? De top 10, de topambtenaren, die zijn als eerste in het vliegtuig, in een privéjet, die zijn weg. En ze laten die arme mensen, die laten ze alleen daar in die stad achter. Nou, dat staat er hier. Dat staat er hier. Uw gekroonden, die zijn ook al sprinkhanen. Ze vliegen zo erg, zeg, als het, ze de vijand zien. Je hebt er niks aan. En dan staat er een mooi beeld. U krijgt over ze als de grote kevers die zich op de heiningmuren legen in de koude der dagen. En wanneer dan de zon opgaat, zo vliegen ze weg. Nou, dit is een mooi beeld, want begrijpelijk voor de lezers. Want hoe was dat in die tijd, in het oosten? Je had een hele zwerm sprinkhanen. En als het nou koud was, dan kwamen ze massaal tegen de wijngaardmuren aan. En dan bleven ze daar stokstijf tegen die muur aan geplakt. Ze waren te traag om weg te vliegen. Als het koud was, als het nacht was. Maar als dan de zon weer doorkomt, als de zon opgaat, die warme stralen, die wekten als het ware die sprinkhaan op. En dan werden ze weer actief en dan zit in één keer was die hele zwerm weer weg. Nou, dat wordt hier bedoeld. Ik vind het trouwens ook een prachtige, mooie tekst hoor. He, die Assyriërs, de vijand, maar als de zon opgaat, dan zijn ze allemaal weg. Zo was er bij Hiskia ook. Toen de morgenstond kwam, de zon opgaat, die 185.000 soldaten weg. Ik vind dit vers een prachtig vers ook wat betreft de toekomst. Want als je nou voor die zon, nou is de zon der gerechtigheid leest. Het is nu nog nacht in de wereld. Nu zijn er nog Assyriërs, goddelozen. Goden vijandige machten en krachten. Maar als de Heer Jezus terugkomt, als de zon der gerechtigheid opgaat, dan zal de vijand weggaan, verdelgd zijn, en dan zal Gods volk bevrijd worden en de overwinning behalen. Nu is het nog nacht. De nacht is ver gevorderd. De dag is nabij. Maar het is nog nacht, want de Heere Jezus is nog niet teruggekomen. Maar we zien uit naar de morgen. Dat ze vijanden als sneeuw voor de zon, of als sprinkhanen voor de zon, zou kunnen lezen, zullen verdwijnen. En dat laatste twee versen. Uw herden zullen sluimeren, o koning van Assur. Dus ook de oversten, de leiders. Ze zullen het volk niet meer kunnen leiden. Doen ze ook niet, sluimeren. Of ze zijn dood, de doodslaap. Uw voortreffelijken, de leiders, die zullen zich leggen. De stof van de dood. En het volk als een stroom vluchtelingen. Die zullen naar de bergen ten noorden van Nineveh uitwijken. Je ziet ze gaan, de oude mensen, de jonge mensen, de kinderen, de bejaarden, de gebrekkigen, een stroom. Dat is altijd zo, hè? Dat is altijd zo. Als je beelden ziet, hè, als er ellende is, je ziet een stroom van vluchtelingen zien gaan. En de leiders, de top, ja, die zitten al lang ergens in een ver land, veilig, hoog en droog. Maar die arme slachtoffers, je ziet ze in een stroom gaan naar de bergen als schapen zonder herder. En niemand zal hen verzamelen. Dat is verschrikkelijk. Gelukkig mogen wij nu weten en horen van een herder. Een herder die nog met ontferming bewogen is. Die niet sluimert en slaapt. Uw herders sluimeren. Maar de herder, de Heer Jezus, die sluimert nog slaapt. Gelukkig niet. Wat dat betreft hoeven we op de wereld niet jaloers te zijn. We hebben een boodschap voor de wereld. We mogen de schatten laten zien, de parels van het woord. Waar ik verrukt over ben. Verrukt over de schoonheid, de waarde en de waarheid van het woord van God. En dan hoop je dat anderen zullen zeggen, wat heb je daarvoor moois. Dat is onze opdracht. Om te wijzen op de herder die er ook wil zijn voor het verlorene. Maar als de dag komt, dan zal er niemand zijn die hen verzamelt. Als je zonder herder leeft, als dan het oordeel komt. Als een schapen zonder herder, die zijn ten dode gedoemd. Vers 19 tenslotte. Er is geen samentrekking voor uw breuk. Wat zou dat betekenen? Er zijn een samentrekking voor uw breuk. Wie is er hier? We hebben een verpleegopleiding gehad. Geen verzachting voor je wand. De samentrekking. Als je een wondje hebt, het gaat genezen. Dan zie je dat het verlieve leed dat het kleiner wordt en dat het dicht gaat. Hè? Samentrekking. Maar hier is er geen samentrekking voor die wond. Met andere woorden, de wond blijft open. Nineveh zal niet meer hersteld worden. Nooit meer herrijzen. De stad, het rijk. Definitief finito. Uw plaag is smartelijk. Allen die het gerucht van u horen, zullen de handen over u klappen. Ja, al die onderworpen volken, ja, die juichen natuurlijk. Hè? Ik moet denken aan de beelden, hoewel dat weer een heel ander verband is. Maar de een zijn dood, is de ander zijn brood. Als de een een ramp overkomt, die de beelden nog voor me bij Israël. Als er een ramp over Israël gebeurt, dan staan de Palestijnen. Die staan daar te juichen en die vieren feest. En als Israël feest viert, dan is het voor de Palestijnen een dag van ramp. Nou, hier zie je dus eigenlijk als de Ninevieten ondergaan, als de Assyriërs ondergaan, dan onderworpen volken die juichen. Die juichen. Ze zullen er geen traan om laten, want ze hebben al zoveel geleden over dit vrede rijk. Nou, dit is het laatste. Wat hebben we nou van dit boek geleerd? Dat is een goeie. Nou, wie heeft er nou? Dat springt er nou uit. Ja, vanavond. De hoer of de bruid. Ja. Juist, ook dat. Wat God voor zegt, dat voert hij uit. Dat God inderdaad ook over het machtige wereldgebeuren heerst. En ik zou ook willen zeggen, ik wijs nog één keer als samenvatting op hoofdstuk 1. Dat vond ik eigenlijk wel het mooiste hoofdstuk. Aan de ene kant vers 2, de Heere is een wreker voor zijn vijanden, dat is waar. De straf, God als rechter. Maar aan de andere kant vers 7, tof Adonai. De Heere is goed, vaderlijk goed. Hij is de sterkte in de dag van de benauwdheid. En hij kent allen die op hem betrouwen of die bij hem schuilen. In de jongere Bijbel, ik kijk er af en toe eens in, zo stiekem, als ik op de kamer van mijn dochter even, daar ligt hij dus dan. En dan In de jongere Bijbel staat dit. Je zou het kunnen samenvatten met dit. Het is schuilen of sidderen. En dat is waar. Schuilen, hoofdstuk 1, vers 7. Bij de Heer die goed is voor allen die bij hem schuilen. Daar heb je troost. Daar vind je de herder. Ook in de dag van de benauwdheid. Daar ben je veilig. Of buiten die herder. Buiten de Heer is het sidderen. En dat is denk ik ook in het kort de samenvatting, niet alleen van Nahum, maar eigenlijk de boodschap van de hele schrift. Hartelijk dank voor uw geduld en voor uw aandacht. We zullen samen nog een vers zingen. Psalm 73, het laatste vers, daar zie je ook die tweedeling. Psalm 73, vers 14. Zullen we eindigen met een dankgebed. O Heere in de hemel, wij danken u voor deze avond, ook voor deze afgelopen avonden. Dat wij een gedeelte zo onbekend uit uw woord in alle rust, zin voor zin en vers voor vers mochten overdenken, tegen het licht mochten houden. Heere, uw woord is moeilijk soms, maar ook prachtig mooi. Dan komt daar zo eens die tekst uit, de Heere is goed. We hebben ervan gezongen, het is mij goed, mijn zaligslot, om nabij te wezen bij mijn God. We hebben mogen overdenken, Heere, huiveringwekkend, om van te sidderen wat nou het lot is van allen die ver van u de wilde zoeken. We hebben mogen nadenken over zo'n machtige stad. En nou leven wij in de stad. We wonen of we werken in de stad. We kerken in de stad. En heren, dan worden we wel eens bang. Wat zal er ook nog boven Rotterdam aan oordelen hangen? Eenmaal heeft deze stad gebrand. Nu mag deze stad nog worden bewerkt en bearbeid met het evangeliewoord. Door zoveel kerken, genootschappen, kringen, mensen, evangelisten, predikanten en christenen. Heere, u bent langmoedig geweest. 40 dagen lang, ten tijde van Jona. U bent langmoedig geweest, 40 jaar lang, tussen voorzegging en vervulling, ten tijde van Nahum. U straft nooit graag. U vergeeft graag. Heere, er rust ook een verantwoordelijkheid op ons. Om ook anderen, kinderen van onszelf, kinderen van de gemeente te vertellen. Van de schatten van uw verbond en woorden. Bewaar, o God, voor de zuigkracht ook van de stad. Met zijn verleidingen en zijn lokkingen. En bewaar ons bij uw woord. Bewaar ons bij uzelf. Geef dat we mogen schuilen allen in de schuilplaats van de Allerhoogste. En als dan uw oordeel komt, dan mag ik weten, er is een herder die voor mij het oordeel heeft gedragen. Jezus die mij redt van de toekomende toren. Dank u wel, Heere, dat we mogen uitzien naar die dag dat de zon zal opgaan over deze wereld. Wat zal het zijn? Geen verdrukking? Ook niet meer voor de vervolgde kerk, maar verkwikking. Alle goddelozen weg en deze aarde vervuld met uw heerlijkheid en met de kennis van uw naam, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Dank voor alles, ga met ons mee en vergeef het zondige en geef nog uitzicht op de dag van zondag bij het avondmaal. Wees als koning in ons midden en verheerlijk uw grote naam. Amen. Hartelijk dank voor uw komst en wel thuis.